Leuk dat je luistert naar Wit-Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fonds met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
Ditmaal gaan we naar het Midden-Oosten, naar Jordanië, waar de Jordan Trail loopt. Een oude handelsroute van 675 kilometer, van de grens met Syrië in het noorden tot de Rode Zee in het zuiden. Door rotsige heuvels en ruige valleien, langs oases en Bedouinenkampen, met als hoogtepunt Petra, een van de zeven wereldwonderen. Ik ga over de Jordan Trail praten met Lien Santermans, die deze tocht maakte, terwijl ze in Amman werkte van 2017 tot 2019. Welkom Lien.
Dankjewel.
Uit Brussel helemaal hier naartoe gekomen.
Klopt.
Mijn eerste Belgische gast. Hartstikke goed. En dat is trouwens ook voor de Belgische luisteraars naar deze podcast. Dat zijn er toch altijd zo'n 10-15%. Mm-hmm. Is natuurlijk leuk om een keer een Vlaamse stem te horen. Ja, heel goed. Voor de fanatieke Belgische wandelaars is Lien Santermans misschien een bekende naam. Want je bent actief, hè, op wandelgebied.
Mm-hmm. Klopt, ja. Ik heb vroeger nog voor Grote Routepaden gewerkt. De organisatie in Vlaanderen die dus de GR-paden, jullie LAW's, markeert.
Ja.
En op dit moment ben ik voor hun magazine Op Weg ook aan de slag als co-hoofdredactrice.
Oké. Okay. Mm-hmm. En hoeveel GR-paden hebben we in België?
Goede vraag. Ik zou zo willen gokken dat we toch iets van een 9000 kilometer hebben in Vlaanderen en Wallonië tezamen dan. Misschien een 4000-tal in Vlaanderen.
Oké. Okay. We gaan het zo meteen hebben over die Jordan Trail die je bij stukjes en beetjes gedaan hebt. Maar je hebt overal op de wereld inmiddels gelopen. Zag ik op jouw blog, ja. Site.
Ja. Ik ben vorig jaar een stuk van de Pacific Crest Trail gaan wandelen. Van aan de Mexicaanse grens tot Yosemite zijn we geraakt. Verder trek ik ook wel graag in Europa naar de bergen. Veel in Frankrijk gewandeld, in de Pyreneeën, de Alpen.
Ja. Ja. Leuk. We gaan het over de Jordan Trail hebben en ook over jouw persoonlijke ervaring met die trail en ook met Jordanië. Maar ook daarna over jouw visie op het alleen wandelen van vrouwen. Mm-hmm. Want jij kreeg heel vaak te horen, Lien, doe het niet. Je bent gek. Het is gevaarlijk.
Mm-hmm. Klopt. Ja.
Dat irriteert je in hoge mate, hè?
Ja, irriteren is een sterk woord, maar ik vind het ontzettend jammer. Omdat het denk ik wel veel vrouwen, waaronder mezelf, maar ook veel andere vrouwen, tegenhoudt om dingen te ondernemen.
Blijven. Het houdt vrouwen klein, eigenlijk.
Ja,
zeg je,
en ik snap dat het heel goed bedoeld is. Want het is vaak van de mensen die ons het liefste zien dat het komt omdat ze ons veilig willen houden. En het is heel mooi dat die bezorgdheid er is. Maar ik heb de indruk dat die bezorgdheid veel sneller geuit wordt naar vrouwen dan naar mannen toe. En dan wordt het soms problematisch, want het is niet altijd zo dat een vrouw meer risico loopt dan een man. Misschien in sommige ruigere stadsbuurten of zo. Hmm. Misschien wel. Maar op een pad weet ik niet of dat per se waar is. En denk ik ook dat misschien mannen net veel meer risico's onnodig soms gaan nemen, waardoor ze misschien zelfs gevaarlijkere dingen uithalen op een wandelpad. Maar ik denk niet dat het altijd gegrond is.
Nee, nou goed, daar komen we straks verder over te spreken. Even naar jouw tijd in Amman en in Jordanië. Mm-hmm. Wat deed je daar?
Ik werkte daar als communicatieverantwoordelijke voor een Jordaanse denktank. Maar voornamelijk gericht op beleidsonderzoek.
Ja, en terwijl je daar zat, maakte je en passant kennis met de Jordan Trail?
Ja, ik woonde toen een dik half jaar in Amman. En op dat moment had ik zo alle toeristische sites wel al een aantal keer aangedaan. En de vriendengroep waarmee ik op dat moment heel veel optrok, die viel op dat moment een beetje uit elkaar. Mensen verhuizen, dingen gebeuren. Dus plots kwamen mijn weekends weer vrij en dan kwam ik een andere vriendin, Katie, tegen. Mm-hmm. En zij zei, ik ga morgen wandelen, kom je niet mee? En ik dacht, ja, toch niks te doen, dus waarom niet? En Katie was een Amerikaanse die op dat moment ook in Amman woonde. En zij had het plan opgevat om de traagste thru-hike ooit van de Jordan Trail te ondernemen. Waarmee ze bedoelde dat ze elk weekend een heel klein stukje zou gaan doen. Ik heb haar in het begin altijd voor gek verklaard. Want ik dacht, wat een project. Maar ik dacht, ja, een dagje mee gaan wandelen, leuk. En ja, van het een kwam het ander. Ik ging nog eens een dagje mee, een paar weken later nog eens een dagje. En ja, voor ik het wist, nodigde Katie me uit om eens 5 dagen met haar van Dana naar Petra te wandelen. En ja, gaandeweg was ik al zo ver dat ik dacht, ja, waarom niet? Waarom niet?
Dus... Maar een geweldige, rustige introductie eigenlijk.
Ja, ja, ik heb...
Was je daarvoor al een wandelaar?
Daarvoor wandelde ik wel eens met vrienden in de Ardennen op een weekendje of op vakantie eens een paar dagen. Maar het was niet iets waar ik heel erg gepassioneerd door was of waar ik veel over nadacht. Dus dat is in Jordanië wel heel gaandeweg gekomen door telkens een stapje verder te gaan. En ja, dan die 5 dagen tussen Dana en Petra, die we dan wel nog met een gids gedaan hebben, omdat we... ja, toch niet helemaal zeker waren of we wel de waterbronnen zouden vinden of onze gsm-batterij het wel zo lang zou volhouden. Dus ja. Maar dat ging dan eigenlijk heel goed. En dan zo steeds gaandeweg toch wel het vertrouwen opgebouwd van, ah ja, dit lukt eigenlijk wel. En
onderweg kampeerde je dan ook, ja, hè, met een klein tentje.
Ja.
Best stoer.
Ja. Katie had een klein tentje waar we dan samen in sliepen. Ja, dat was in het begin zeker ook wel wennen. Ondertussen heb ik zodanig veel in tenten geslapen dat ik er amper nog bij stilsta. Maar ik weet wel nog dat ik in het begin van elk klein geluidje lag te waken. En het tentcel moest maar even ritselen. En ik dacht, oh, iemand is ons gevolgd. Straks gaan hier de tentzeilen open en staat er hier iemand met een mes of weet ik veel... Dus ja, nachten niet geslapen in de tent.
Door je eigen angsten?
Ja, door mijn eigen angsten. Niet eens door iets reëels daarbuiten. Want ja, Jordanië is zo'n veilig land. Maar hoe vaker je zo'n nacht in een tent overleeft, hoe meer het vertrouwen komt dat het wel oké is. En hoe meer het besef ook komt dat de angst in je hoofd zit. En niet zozeer buiten de tent rondsluipt. Dus,
ja, en kan je nog herinneren wat je zo aansprak aan die trail? Ik ben zelf heel lang geleden ooit met een bus van Amman naar Petra gereisd. Nou, ik herinner me een mistige, kale zandbak. Eindeloos droevig. Ik denk, jeetje, dat is toch niks aan?
Ja.
Dus, maar goed, dat beeld klopt waarschijnlijk helemaal niet.
Nee, maar ik lach omdat ik exact weet welk beeld je gezien hebt.
Oh.
Want er is ongeveer 1 hoofdweg die van noord naar zuid loopt. De Desert Highway, die bekend staat voor zijn heel vele auto-ongelukken. Omdat mensen er zo ongelooflijk maniakaal rijden vaak.
Okay.
Maar ook voor inderdaad de stoffige, droevige zandvlaktes met het occasionele verlaten dorp... Maar de Jordan Trail loopt daar gelukkig wel een eindje vandaan en doet heel mooie canyons aan, heel mooie hoogvlaktes, bergen, eerder heuvels misschien, maar ook gewoon echt stukken rode zandwoestijn. Dus op zich heel mooie landschappen, maar op dat moment zelf was dat niet eens hetgene wat me er echt in heeft gezogen, maar voor mij was het eerder... een manier om na een bepaalde tijd in Jordanië toch het land en de cultuur op een diepere manier nog te leren kennen. Want door overal in de dorpen te passeren, de verschillende landschappen echt onder mijn voeten gevoeld te hebben, kon ik me er nog meer thuis gaan voelen. Ja, daarvoor is het een geweldig pad.
Ja, en het grote voordeel was dat jij Arabisch sprak toen al, hè? En dat is natuurlijk een enorm voordeel om met mensen in contact te komen. En als vrouw kon je dan ook nog met vrouwen in contact komen in die gescheiden man- en vrouwenwereld daar. Die voor mij sowieso altijd onzichtbaar blijven.
Ja, mensen vragen me vaak van moet ik Arabisch kunnen? Kan het ook met Engels? En ik vind dat moeilijk om te antwoorden, want ik heb het met Arabisch gedaan. Maar ik denk het wel. Ik ken ook mensen die het gewoon als Engelssprekers gewandeld hebben. Mensen zullen sowieso je wel uitnodigen. Dus je kunt ervan op aan dat er koffie, thee gedronken zal worden. Dat er eten getrakteerd zal worden, sowieso.
Bijzonder.
Maar is heel bijzonder. Maar voor mij gaf het natuurlijk nog meer diepgang. Omdat ik ook bij de mensen thuis echt gesprekken kon voeren. En Dat vonden ze duidelijk ook heel leuk, dat ze mij heel veel vragen konden stellen. Want zij zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar wie is die Westerse? Wat doet ze hier? Hoe leeft zij? Wat doet haar familie thuis? Ja. Ja, dus zij zijn ontzettend nieuwsgierig naar wandelaars die passeren. En bij mij konden ze dan al die vragen vrij stellen. Dus
het waren ook echt hele wederkerige ontmoetingen.
Ja.
Jij kwam ook iets brengen.
Ja. En anderzijds voor mij ook heel interessant om te zien hoe zij leven, hoe zij hun dorp beleven.
Ja, natuurlijk.
Waar zij trots op zijn ook, want het is ook interessant om te zien welke dingen ze aandragen of welke dingen ze mij willen tonen.
Ja.
Vaak zijn het dan hun olijfgaarden of hun fruitbomen.
Maakt ook niet uit, hè?
Nee, en het is gewoon heel, heel mooi om te zien wat zij dan belangrijk vinden.
Nou, hartstikke goed. Zometeen praten we verder over de trail en wat je allemaal onderweg tegenkomt. In 2018 is de Jordan Trail door National Geographic uitgekozen tot een van de must-do wandeltochten ter wereld. Kortom, zo'n bucketlist dingetje. Is dat terecht wat jou betreft, Lien?
Ik denk het wel. Ik denk dat het voornamelijk het stuk tussen Dana en Petra was, wat de National Geographic aanbeveelde.
Mm-hmm. En dat is een beetje een zuidelijk stuk, hè?
Ja, daar ligt tamelijk zuidelijk. Je wandelt dan van een oud dorpje, Dana, eigenlijk viertal dagen door de woestijn, totdat je in Petra uitkomt. Het is dan nog niet de rode zandwoestijn die veel mensen associëren met Jordanië, maar eerder ruige maanlandschappen of zo, ruige landschappen. Het is inderdaad een heel mooi stuk. Ja, het is nog altijd het populairste stuk van het pad ook, maar zeker niet het enige mooie stuk. Dus ja, een aanrader.
Ja, als je nou eens even kijkt naar dat pad, hè. Is het op een of andere manier te vergelijken met de lange afstandspaden die we hier hebben? Of gaat die vergelijking meteen mank?
Hier als in Nederland en België dan? Nee. Ten eerste, het pad is naar mijn weten nog altijd enkel in het noorden gemarkeerd. Enkel het allernoordelijkste stukje en ook niet bijzonder goed. De rest van het pad is echt gewoon puur op GPS te wandelen. Dus dat is al een groot verschil. Er is ook vaak geen pad. Het is meer een denkbeeldige lijn die je volgt dwars door de woestijn of dwars door een veld of soms door een hek of onder een hek of over een hek. Het is helemaal niet zo'n mooi ontwikkeld wandelpad zoals we die hier kennen of zoals in de Verenigde Staten gekend zijn.
Maar je zegt zelf, het is zelfs soms geen pad.
Nee, hoe meer naar het zuiden, hoe meer het gewoon een denkbeeldige lijn is. Maar dat vind ik ook net wel zijn charme hebben. Dat het echt gewoon het landschap doorkruisen is. Het roept ook een zekere zin voor avontuur op.
Ja, maar goed, dat moet je dus wel aandurven en weten van tevoren, hè? Want wandelen is, neem ik aan, ook geen Jordaanse hobby.
Nee.
Ze verklaren je waarschijnlijk voor gek.
Zeker, ja. En zeker toen ik het pad wandelde, want toen was het pad nog heel jong.
Ja.
Heel veel Jordaniërs hadden er zelf nog nooit van gehoord. Dus zowel mijn collega's in de stad verklaarden me gek, als de mensen in de dorpen waar de trail doorliep, die geen idee hadden wat ik daar kwam doen.
Okay.
Dus zij wisten zelf vaak niet dat er een trail vlak aan hun huis passeerde. Het zorgde voor heel veel nieuwsgierigheid, maar ook heel veel verwarring. Vooral van, wat doe jij hier? Ja, een keer hadden we de auto geparkeerd en gingen we een 20-tal kilometer wandelen tot aan een groot kasteel, een kasteel in Karak. En het dorp waar we de auto achterlieten, kwam er ook meteen iemand zeggen van, oei, is je auto stuk? Ah nee, wij willen naar Karak wandelen, naar het kasteel. Waarop die zei, ja maar, daar is ook een parking hoor, aan het kasteel. Je hoeft de heus niet te voeten gaan. Het is veel te ver, jullie gaan er nooit geraken. Het was ondenkbaar dat wij zo'n afstand ten eerste te voet zouden afleggen en ten tweede dat we daar vrijwillig en bewust voor zouden kiezen. Dat is onbegrijpelijk. Ja.
Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dat verandert op een gegeven moment. Hè? Want het pad werd 2016 officieel geopend. Dus het zal, neem ik aan, de komende jaren veel meer mensen trekken. Dus op een gegeven moment zullen de locals toch wel weten dat er ook wat te verdienen valt wellicht aan deze toeristen.
Waarschijnlijk wel. En Nederland is zelfs een van de landen die daar behoorlijk veel initiatief in heeft genomen. Want de Nederlandse ambassade in Amman heeft een project gehad, voornamelijk in het zuiden, waar dat ze kleine bedrijven langs de Jordan Trail eigenlijk hielpen om diensten aan te bieden aan wandelaars. Dus dat zal inderdaad zeker wel groeien. En ik hoop dat daarmee de gastvrijheid natuurlijk even spontaan en oprecht blijft. Dat het,
dat het niet aan zijn eigen succes ten onder gaat. Mm-hmm. Ja. Want je bent misschien even tussendoor in de herfst van 2022 terug geweest naar Petra. En daar was je wat droef over, hè?
Ja, massatoerisme, ja.
Dus dat is wel de achterkant van dit verhaal op een gegeven moment. Ja. Maar je dan vooral rond zo'n hotspot.
Ja, hè? Ik denk in Jordanië valt er nog heel veel te ontdekken. Heel veel ook weg van de gebaande paden. Maar natuurlijk zijn er Petra, Wadi Rum, Aqaba, de havenstad in het zuiden. Dat zijn zowel de plekken die alle toeristen aandoen. En dan kom je plots uit de wildernis daar terecht. En dan is het zo'n shock.
Vervreemdend.
Ja, enorm. En dat is dan wel jammer.
Ja. Zullen we eens even toch in grote stappen de route doornemen? Is het slim om dat van noord naar zuid te doen?
Ja, ik vind het wel.
Waarom?
Ik zou van noord naar zuid aanraden, omdat in het noorden er nog meer dorpen langs het pad liggen. Dus de herbevoorrading is makkelijker. Je kan vaker in een homestay of in een klein hotelletje nog terecht. Je hoeft ook niet zoveel water en eten te dragen, dus de zak is lichter. Mocht er toch iets gebeuren, dan heb je meestal nog wel bereik. Dus het begint wel gemakkelijker daar om aan het land te wennen, de cultuur te wennen. De droogte te wennen ook, want de lucht is ook gewoon enorm droog. Dus dehydrateren is wel een ding. Dus,
voordat je het weet droog je uit zonder dat je het in de gaten hebt.
Ja, je voelt het gewoon wel aan alles. Dat je meer water drinkt, meer dorst hebt, meer een droge keel hebt.
Ja.
Ja, het is gewoon iets om rekening mee te houden. En dan is het noorden wel gemakkelijker. Want dan, eens Amman voorbij zijn er veel minder dorpen, veel minder faciliteiten. Dus dan moet je als wandelaar ook wel meer zelfstandigheid tonen. En dan helpt het denk ik wel om die etappes beter uit te kunnen plannen als je eerst het noorden al hebt afgelegd.
Er zijn officieel iets van 40 dagetappes over die hele route. En dat zijn etappes van zo'n ongeveer 20 kilometer. Mm-hmm. Zullen we eens kijken als we in het noorden beginnen? Ja. Dat heet Umm Qais.
Ja, het noorden van Jordanië, eigenlijk grotendeels het stuk vanaan de grens op Umm Qais naar Amman zijn heuvels. In de lente kleuren die wel al eens groen, maar de rest van het jaar zijn die evengoed vrij dor. Maar daar is best nog wel wat landbouw, zeker in de Jordaanvallei die ernaast loopt. Dus daar zijn veel dorpjes, veel landbouwgronden, heuvels, bosjes. Ook best nog wel wat Romeinse ruïnes, in Umm Qais bijvoorbeeld ook. En dan een stukje ten zuiden van Amman wandel je eigenlijk heel veel op hoogvlaktes en door canyons die naast de Dode Zee liggen. Dus daar wordt het ineens al veel desolater, veel ruwer. Heel weinig dorpen, maar af en toe wel Bedouïnen. Die er hun schapenkuddes of hun geitenkuddes laten grazen op stof. Ik weet niet wat ze daar eten, maar ze zijn er.
Ja.
En die daar met hun tenten kamperen. Heel mooie vergezichten, soms op de Dode Zee ook.
En moet ik me dat dan voorstellen dat je echt door dat mulle zand loopt te ploegen?
Nee, want eigenlijk is heel weinig van het pad echt mulzand. Dat zijn enkel stukjes die in Wadi Rum liggen vooral. Maar daar is het echt gewoon eerder rotsen en stof, maar niet zozeer zand.
Nee, maar goed, dus je ziet een hele duidelijke verandering steeds van landschap. Mm-hmm. Dat lijkt me ook wel het leuke van die tocht.
Ja, er zit heel veel variatie in. Want hoe meer naar het zuiden, hoe desolater het wordt. En hoe minder vaak je andere mensen gaat tegenkomen. Wat heel avontuurlijk is, maar natuurlijk wederom wel wat zelfstandigheid vraagt.
Ja, wordt het wel eens problematisch? Want je kunt er steeds minder inkopen. Water lijkt me een dingetje.
Ja, meestal zijn er wel om de paar dagen dorpjes. Maar de opties om daar te herbevoorraden zijn natuurlijk beperkt. De meeste dorpjes verkopen wel noedels. Dus dat helpt wel. Maar ja, de keuze is beperkt. En vooral water, ja, hoe meer naar het zuiden, hoe meer water je draagt. Want ook al heb je een filter mee, er zijn behoorlijk weinig waterbronnen of riviertjes. Die staan wel allemaal goed aangegeven ook op de website van de Jordan Trail. Dus je kan per etappe wel op voorhand inschatten natuurlijk, gelukkig. Van waar zijn er waterbronnen en wat betekent dat? Hoeveel water moet ik dragen? Er is één stuk waar het wel problematisch wordt, namelijk tussen Petra en Wadi Rum. Daar is er een bijzonder lang stuk waar echt niets te vinden is en waar je wel echt op voorhand water moet gaan droppen om dan telkens naar je eigen watervoorraad toe te kunnen wandelen.
En hoe deden jullie dat?
Ja, toen hadden we in Petra afgesproken met een kennis van een kennis eigenlijk, die een 4x4 had en die ons dan geholpen heeft om naar die plekken toe te gaan. En dan hebben we daar telkens waterflessen ergens verstopt, begraven onder rotsen. En dan zijn we daar telkens terug naartoe gewandeld.
Maar dat zie ik in mij nou, als ik dat zou willen gaan doen, nog niet zo makkelijk regelen en doen.
Ja, de Jordan Trail heeft ook in alle tussenetappes wel lokale contactpersonen. Dus er staan telkens op de website bij elke etappe onderaan wel enkele telefoonnummers. Dus die mensen kan je wel bellen. En voor een prijsje helpen ze dan wel om die dingen te regelen.
Oké, dus je kunt ook gewoon gaandeweg heel wat fixen met de locals die je daar tegenkomt.
Ja,
Dus dat moet je vooral wel doen. Die handigheid moet je even ontwikkelen.
Ja, en ik denk in Jordanië is alles te fixen. Niets is onoverkomelijk, want vaak als wij dan een dagtocht deden, dan besliste ik waar we de auto achterlieten. En dan keek ik waar we ongeveer terug een weg kruisten. En dan was het eigenlijk vaak heel makkelijk om vandaar te liften. Of als we in een dorp eindigden, dan wandelden we daar gewoon het winkeltje binnen. En dan vroegen we aan die man, kijk, wij moeten terug naar daar. Onze auto staat daar. Kan jij ons brengen? Heb jij een neef met een auto, een zoon, een broer? En dan belde die wel even iemand en dan betaal je een beetje geld voor de benzine en dan is het zo geregeld.
Ja, ja, geweldig. Wat vond jij nou echt de hoogtepunten?
Ja, de stukken tussen Dana en Wadi Rum zijn wel bijzonder mooi.
Dat is in het zuiden,
meer in het zuiden, ja. Heel mooie valleien, veel afgelegener, meer hoogteniveaus. Petra ligt dan halverwege, dus dat is op zich ook wel een mooie trekpleister. De woestijn is ook prachtig, want wat ik zo leuk vond ook aan door Wadi Rum wandelen, is dat je niet gebonden bent aan de toeristische infrastructuur. Want er zijn heel mooie kampen, Bedouïnenkampen, die dan uitgebaat worden. En het is zeker de moeite om daar een nachtje te gaan logeren en dan Bedouin barbecue te eten en zoete thee te drinken. Dat is zeker heel fijn. Maar het was ook heel speciaal om dan op eigen initiatief die woestijn te kunnen doorkruisen. Want op een gegeven moment ben je dan alle kampen voorbij. En dan is er plots niemand meer in dat stuk woestijn. En dan heb je de hele woestijn voor jezelf. En dat is wel een heel speciaal gevoel om dan gewoon daar je tentje neer te zetten. En een paar takjes te sprokkelen en toch een klein vuurtje te koken.
Ja, geweldig. Wat is het lelijkste stuk van de Jordan Trail?
Ja, rond Karak is er wel een stuk waar je behoorlijk lang.
En waar is dat?
Karak, net iets ten noorden van Dana nog, maar ook al wel het zuiden van Jordanië.
In het zuiden.
Twee uurtjes rijden van Amman ongeveer, zuidwaarts.
Ja?
Ja. Daar is een stuk waar je behoorlijk lang op een hoog plateau redelijk vlak wandelt, maar langs een autoweg. En dat is echt heel nietszeggend.
Oké.
Ja.
Ja, ik las in je verslag ook dat je met Katie op een gegeven moment vlak voor de Rode Zee onder Aqaba ook door een heel vervuild industrieterrein moest trekken, wat ook heel deprimerend was.
Ja, dat is ook wel een van de lelijkere stukken. Echt het allerlaatste stukje Jordan Trail is dan...
Een afknapper.
Ja, want dan kom je de woestijn uit, de bergen over en dan... recht het industrieterrein in met heel veel afval, stank. Plots rijden er vrachtwagens af en aan.
Jammer.
Het hoort erbij. Het is deel van de ervaring. Alles in Jordanië.
En vervolgens kom je dan ook nog in een gekke toeristische wereld terecht. Neem ik aan met hotels en mensen die daar lekker neerstrijken. En eigenlijk geen idee hebben waar ze geland zijn met hun vliegtuigen.
Ja, de Jordan Trail komt gelukkig wel uit iets ten zuiden van Aqaba. Mm-hmm. Daar zijn er vooral enkele kleine surfhotels. Maar daar is nog niet het massatoerisme. Dat is nog een 20-tal minuutjes met de auto meer noordwaarts.
En wat vond je het meest ongelofelijke avontuur wat je op die trail beleefd hebt?
Ja, er zijn er ongelooflijk veel. Dus het is moeilijk om er zo eentje uit te halen. Ja. Sowieso het stuk dat ik met Katie gewandeld heb, die 3 dagen van Wadi Rum naar Aqaba, waren we wel heel bijzonder, omdat we dat dan met z'n tweetjes gedaan hebben. Terwijl iedereen ons zei, doe het niet. dat voelde wel als een grote stap in ons zelfvertrouwen.
Ja, ook voor jezelf. Van dit kan dus gewoon wel.
Jazeker, ja.
Ja.
Ook om dan de reactie van mensen rondom mij te zien veranderen. Want ook daar zag ik dan een evolutie in collega's bijvoorbeeld die de eerste keren zeiden van, jij gaat dood, we zien jou nooit meer terug op kantoor, ben je wel zeker, weet er wel iemand welk parcours jullie gaan afleggen, hebben jullie een contactpersoon die jullie opvolgt, en wat als er iemand een been breekt, of wat als jullie geen water vinden, of wat als jullie verdwaald lopen, of wat als hyena's jullie opeten, echt de zotste dingen. En ja, op het einde van mijn tocht zag ik bij hun ook gewoon de klik van... Oké, doe jij je ding maar. We vinden je dan altijd heel excentriek, maar we zien je maandag wel. dat is ook wel fijn om dan te zien hoe hun perceptie daarin wordt bijgesteld. Van, het is absoluut onmogelijk, jullie gaan dood naar bijzondere hobby, maar oké. dus dat is ook wel fijn om te zien.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Vergezeld van Lien Santermans, 34. Ze studeerde journalistiek in Brussel. Deed daarna ook nog een master conflict and development aan de Universiteit van Gent. Ze werkte op allerlei plekken in de wereld. Amman, Jeruzalem, Londen, Ramallah. En inmiddels werkt ze bij een organisatie die traumatherapie aanbiedt aan vluchtelingen. Lien, ik was ter voorbereiding van het gesprek eens even aan het googlen. Kwam ik op Jordan Trail en dejordantrail.org uit. Twee heel verschillende websites. De een van een reisorganisatie, de ander van de trail zelf. En op de site van de toeristische organisatie die reizen organiseert, zei ze... doe het niet alleen. Dat is natuurlijk logisch voor zo'n reisorganisatie, anders slijt je waarschijnlijk geen reizen. Toch bracht me dat een beetje aan het twijfelen. Wat zou jij zeggen? Kan ik een ticket boeken naar Amman, dan naar het noorden reizen en op pad gaan?
Zeker. Ik begrijp wel waarom ze niet tegen iedereen zouden zeggen van, doe maar. Want het is natuurlijk een avontuurlijker pad. Dat wel. Zoals ik daarnet ook zei, het is niet overal mooi aangegeven. Je moet wel een beetje kunnen navigeren, een GPS kunnen volgen. Dus er is helemaal niets technisch aan of niets gevaarlijk aan. Maar het vraagt gewoon wel een zekere zelfstandigheid als wandelaar. Je moet goed kunnen inschatten hoeveel water heb ik nodig voor die afstand. Hoeveel eten heb ik nodig voor die afstand. Ik vind bijvoorbeeld de website van de Jordan Trail zelf, dus jordantrail.org, best handig daarvoor. Ik heb mijn hele traject zo uitgepland door telkens daar naar de etappes te gaan kijken en even te kijken van waar kom ik een winkeltje tegen, Waar zijn er waterbronnen die ik kan filteren? Eigenlijk had ik met de informatie die daarop stond wel genoeg om mijn trajecten uit te plannen en dan gaat het perfect.
Dus dat is hele adequate informatie van de trail zelf?
Grotendeels wel.
Hier ook een disclaimer.
Grotendeels wel. Het kan natuurlijk altijd wel eens zijn dat er een winkeltje dicht is of niet meer bestaat of dat een GPS-traject alles een paar kilometer korter blijkt te zijn dan het pad uiteindelijk is. Zo van die kleine verrassingen wel.
Ja.
Die zijn dan deel van het avontuur. Maar in Jordanië, zoals ik daarnet ook zei, is er altijd wel een mouw aan te passen. En zijn de mensen gewoon zo behulpzaam dat eender wie er voorbij komt, je wel zal verder helpen. Een lift zal geven, bij je thuis zal komen laten lunchen.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè, die gastvrijheid.
Ja, en dat geeft ook heel veel vertrouwen in de mensheid. Daar durfde ik gewoon op pad gaan, wetende dat ik op een weg of in een dorpje zou eindigen. En ik hoefde het verder niet uit te plannen. Ik kon gewoon vragen wat ik nodig had. En ja, natuurlijk, als er mensen mij een heel eind terugbrachten naar de auto, ja, dan gaf ik hen wel geld voor de benzine. Maar voor de rest is die gastvrijheid gewoon oprecht. En dat is heel mooi.
Ja, prachtig. Je had altijd een tentje bij je, neem ik aan.
Ja.
Dat lijkt me ook wel slim. En dat je nooit vastloopt. Maar zeker in het noorden zijn dus ook heel veel adresjes waar je zou kunnen overnachten.
Ja, in het noorden zijn er best wel wat homestays bij families thuis of kleine bed and breakfasts. Dus daar denk ik dat het in principe wel mogelijk zou moeten zijn om zonder tent te wandelen. Maar eens Amman voorbij niet. Dan moet je echt ook wel de tent hebben om langere stukken te overbruggen. Dus je moet wel zelfstandig kunnen kamperen, eten klaarmaken.
Ja.
Zo'n zaken wel. Maar dus voor wandelaars die best al wat ervaring hebben, hun materiaal goed kennen, hun lichaam goed kennen, is het geen probleem om het alleen te wandelen. Het is niet dat het bijzonder gevaarlijk is of zo. Integendeel, ik heb me heel veilig gevoeld in Jordanië en op de Jordan Trail. Dus denk ik zeker niet.
En stelt het specifieke eisen aan je uitrusting?
Nee, mijn uitrusting was niet anders dan dat mijn uitrusting zou zijn als ik naar de Alpen trek voor een week. Daar heb ik ook een waterfilter bij, daar heb ik ook een tent bij, daar heb ik ook mijn slaapzak bij, daar heb ik ook mijn waterzakken mee. Het enige verschil misschien is dat ik op de Jordan Trail wel een satelliettelefoon of zoiets zou aanraden, waarmee je toch wel ook op plekken waar er geen bereik is, mocht het nodig zijn, een bericht kunt versturen. Stel dat er toch iemand iets voor heeft. Een zonneslag, een lelijk ten val gekomen.
Ja, je weet het niet, hè?
Je weet het niet en ik heb het overleefd zonder. Dus het kan zeker, maar als ik er nu op terugdenk, denk ik ja, misschien is dat toch wel aan te raden. Ja. Voor, je weet maar nooit. En het is niet dat je echt super ver van wegen af bent. Zeker niet, maar ja, je weet nooit. Dus dat geeft toch een extra zekerheid.
Ja, en op die website van Jordan Trail kun je ook GPX-bestanden downloaden, hè?
Ja.
Ja, dus dat maakt het ook een stuk makkelijker.
Ja, ja, het is nodig ook, want er bestaan bij mij weten geen fysieke kaarten van. En de trail is ook merendeel niet gemarkeerd, dus het GPX-bestand is wel nodig.
Ja, welke maanden zou jij hier aan besteden?
Voorjaar of najaar? Zo maart, april, mei, afhankelijk van hoe nat het voorjaar is of hoe snel de zomer komt. Dat is altijd een beetje gokken natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja, vanaf november kan het dan ook weer beginnen regenen. En Jordanië in de regen is niet zo aangenaam. Er zijn ook zeker in het zuiden best veel canyons die dan wel gevaarlijk kunnen zijn, omdat er dan flash floods kunnen doortrekken. Ja.
Ja. Wat is je belangrijkste advies? Praktisch advies voor luisteraars die denken, wauw, dat wil ik gaan doen.
Ja, qua uitrusting dus enkel die satelliettelefoon, denk ik. En iets heel logistieks, maar wat wel een aanrader is om op voorhand online de Jordan Pass te kopen. En dat is eigenlijk een soort visum dat je al op voorhand koopt. Je kan ook het visum op de luchthaven ter plekke kopen, maar je kan het ook online op voorhand kopen. En dan zitten er ook heel veel toegangstickets al bij voor bezienswaardigheden. Waaronder Petra, waaronder eigenlijk heel veel van de bezienswaardigheden die je passeert. En dan wordt het toch een stuk goedkoper.
We hebben het gehad over de trail. Laten we het ook even hebben over de risico's. Als je een top 3 zou moeten geven van risico's, wat zou je dan noemen?
Dehydratatie en een zonneslag lijkt me gevaarlijk.
Een zonnesteek, zeggen we in het Nederlands.
Ja, een zonnesteek, oké. omdat het is er veel droger dan wij hier gewoon zijn. Waardoor
dus zelfs als je in het voorjaar gaat wandelen,
ja,
dan is dat risico er ook.
Het is altijd veel droger dan wij hier gewoon zijn. Dus ja, altijd echt voldoende water meenemen, voldoende zonnebescherming, hoofd bedekken.
Ja, dat is één.
Dat is een groot risico, denk ik. Tweede risico, ja, gelijk bij elke wandeling, denk ik, toch eens uitschuiven en lelijk te val komen. Risico 3, misschien dan toch een GPS die je de verkeerde kant opstuurt of die blijft haperen, waardoor je toch van het pad afgeraakt. Of misschien de herdershonden die best agressief zich kunnen opstellen.
Okay. Hoe ging jij daarmee om?
Meestal raapten wij gewoon enkele stenen op en gooiden we die in hun richting. En dan gingen ze wel weer weg.
Ja.
Want vaak willen ze ook maar gewoon even komen kijken of je zeker geen dreiging bent voor de kudde.
Ja.
Maar ze kunnen wel agressiever zijn dan herdershonden die wij hier kennen vanuit de bergen in Europa. Dus het is soms wel wat intimiderend, maar ik heb gelukkig nooit iets voor gehad en ik ken ook niemand die gebeten is, maar het is wel soms beangstigend.
Maar goed, ondertussen zeiden mensen tegen jou, doe het niet, je bent gek en alleen kamperen met een andere vrouw, niet doen, is gevaarlijk, zeiden de mensen in Jordanië ook. Dat hoort helemaal niet in jouw top 3 van risico's. Vervelende mannen. Heb je wel situaties meegemaakt waarin je oncomfortabel of onveilig voelde?
Nee, helemaal niet.
Nooit?
Nee, ik voel mij in Brussel veel onveiliger.
Ja, interessant.
Nee, en Jordanië is een land waar ook zodanig veel sociale controle is. En hoe verder je weggaat van de stad, hoe groter die sociale controle wordt. Want iedereen kent iedereen. Dus niemand zou het in zijn hoofd halen om een vrouw iets aan te doen. Of toch alleszins geen toeristen. Ik denk dat er wel veel geweld is naar vrouwen toe binnen familiaal verband. Maar dat is natuurlijk een heel ander probleem. Maar als Westerse vrouw heb ik me er nooit onveilig gevoeld. Waarschijnlijk hielp het ook wel dat ik de taal sprak, dus dat ik wist waar gesprekken over gingen in mijn buurt. Veel mensen raden het af of zijn bezorgd, omdat zij ook in een cultuur leven waarin vrouwen geacht worden veilig thuis te blijven, geen risico's te nemen. De vrouw, de moeder, de zus zijn heilig. Het is de taak van de man om die af te schermen van de wereld en die veilig te houden. En dat proberen ze dan naar mij toe ook te doen uit bezorgdheid.
Ja.
Terwijl de reële risico's zodanig klein zijn daar, dat ik me inderdaad nooit echt onveilig gevoeld heb.
Dus mensen die zeggen tegen jou, goh, wat moedig en wat dapper van je, dat lag je eigenlijk een beetje weg?
Nee, want ik heb nooit onveilig gevoeld. Hoe moet ik het zeggen? Ik weet dat ik nooit gevaar gelopen heb, maar ik heb wel heel veel angsten gehad onderweg. Maar zoals ik daarnet zei, die angsten kwamen uit mijn eigen hoofd. Niet omdat het gevaarlijk was.
Ja, maar die zijn je dus ook misschien heel subtiel je hele leven lang al ingepraat.
Ja, klopt. Dus het is wel moedig om ondanks die angsten in je hoofd toch die stappen te zetten. Want de angsten zijn wel echt, ook al zijn de gevaren niet echt. Of ja, niet even reëel of niet even dreigend als we denken.
Maar jij bent dus een moedige vrouw omdat jij je eigen angsten in de bek durft te kijken.
Ja, in die zin wel, want ik denk moedig hoeft niet te betekenen geen angst hebben, maar wel je angsten definiëren en dan er is rationeel naar kijken en nagaan, waar ben ik eigenlijk bang van? Waarom ben ik daar bang van? Hoe reëel is dit risico nu echt? En stel dat het zich toch voordoet, wat is dan het worst case scenario? En is dat echt zo erg of niet? Ja. En als het antwoord nee is, dan zeg je van ja, ik ga toch met die angst aan de slag. En ik ga het toch maar gewoon doen. Maar als mensen zeggen, wat een gevaarlijke tocht, dat zou ik weglachen. Want het is niet gevaarlijk, maar het is wel moedig om die angsten die in je hoofd leven en daardoor wel heel echt zijn, toch te gaan bestrijden.
Ja, precies. Hey, je spreekt Arabisch, hè? Dat lijkt me geweldig als je dat kan, als je zo'n reis maakt. Je kwam bij mensen thuis, zat ook soms in groepen vrouwen, kon daar van alles delen, kon daar ook van alles zien, hè? Hoe ze daar over mannen praten en over relaties, allemaal hartstikke leuk. Had jij enig idee hoe ze nou naar jou keken?
Goh. Vind ik een heel moeilijke vraag om te beantwoorden, want ik kan natuurlijk wel Arabisch, maar geen gedachten lezen. dus ik zou hun woorden in de mond leggen, denk ik, als ik die vraag zou beantwoorden.
Maar kunt het misschien afleiden uit de vragen die je kreeg van die vrouwen.
Maar ik denk ook, kijk, Jordaniërs zijn ook een heel diverse bevolking, net zoals Nederlanders divers zijn. Dus er zal geen één antwoord op zijn. Maar natuurlijk leeft er het stereotype van een westerse vrouw, een blondine dan nog. Ze zal wel wat losbandig zijn. Zo, die stereotypen leven natuurlijk wel. Maar anderzijds waren er evengoed heel veel mensen die heel veel respect voor me hadden. Van, je bent hoogopgeleid, je hebt dingen van de wereld gezien. Je kent verschillende culturen, verschillende talen en daardoor net zichzelf onterecht minderwaardig of zo gaan opstellen. Dus heel veel verschillende indrukken, verschillende reacties. Onmogelijk om, denk ik, te generaliseren.
Ja. Heb je veel huwelijksaanzoeken gehad onderweg?
In Jordanië niet zozeer. In Palestina kreeg ik er meer. Maar omdat daar moeders aan het proberen waren hun zoon het land uit te krijgen uit veiligheid voor de zoon.
Dus dat was ook echt serieus dus. Ja. Echt. Ja.
Dus daar wel, in Jordanië niet zozeer. Ook voor de Jordaniërs zelf. Jordaanse christenen gaan zelden met Jordaanse moslims trouwen. Dus ik was als christelijke vrouw voor heel veel Jordaniërs sowieso al niet zo interessant.
Dan ben je een andere categorie.
Te vrijgevochten, denk ik ook.
Ja.
Dus nee, wel één keer, maar dan als mopje kwamen we in het stuk langs de Dode Zee. Kwamen we aan zo'n Bedouinentent. En daar stond een ren met lammetjes buiten en Katie was heel enthousiast, die lammetjes aan het knuffelen. Kwam die man kijken van, toen jullie hier twee blonde grieten die mijn lammetjes staan te knuffelen.
wat is dit?
Wat gebeurt er hier? En dan waren we daar ook met twee Jordaanse vrienden van Katie. En kregen we natuurlijk meteen een theetje aangeboden, een heel gesprek gevoerd. Kwam de vrouw ook even piepen uit de tent. Vier kinderkopjes achter haar rok vandaan. En dan, toen we doorgingen, vroeg de man nog aan Tarek en aan Nader, onze vrienden, van horen die vrouwen bij jullie of mag ik er met eentje trouwen? Die daar, wees die naar mij. Maar ja, dat was dan natuurlijk een mop.
Dat was een grapje? Of zat er een kern van waarheid in dit grapje?
Ik denk dat hij zelf ook wel doorraad dat het zo ver gezocht zou zijn dat het een mopje was.
Ja.
Maar dan zei hij ook van, kijk, dit is mijn huis hier achter me. Naar zijn tent wijzende. Je zou hier gerust kunnen komen bijwonen. De helft van het jaar wonen we hier. De andere helft van het jaar wonen we naast de luchthaven in Amman. Dus ja, kan gerust.
Ja, schuif aan.
Dus ik zei, ik zal er eens over nadenken. Ik laat nog iets weten, hoor. die dag heb ik wel een nieuw Arabisch woordje geleerd voor co-vrouw. Dus de andere vrouw van mijn man.
Ja.
Dus, ze vroegen dan van, wil jij de co-vrouw worden van die vrouw daar?
Ja, ook, maar dat gebeurt ook in die cultuur.
Het gebeurt in deze generatie wel steeds minder en minder. Het is meer iets van een oudere generatie. Maar het kan in principe dat een man meerdere vrouwen neemt als daar redenen toe zijn, ja.
Ja. Zijn er nou culturele dingen waar je, als je die Jordan Trail loopt, hè, rekening mee moet houden? Zijn er do's en don'ts?
Ja, ik heb zeker altijd mijn benen bedekt. Dus ik liep daar met van die lange, flodderbroeken broeken rond. Schouders
geen,
ook
geen
best.
Geen korte broeken?
Beter niet, nee. Allee, ik bedoel, er gaat niks gebeuren. Niemand gaat
maar het is
iets
niet netjes
aan doen, maar het is weinig respectvol.
Ja.
En ja, ik droeg wel altijd korte mouwen. Dus ik heb mijn armen niet helemaal bedekt. Maar ik denk, het is wel gewoon zo respectvol om... Ja, ik probeer me altijd zo wat te kleden zoals de locals. En daarbij bedoel ik ook de mannen. Dus als het oké is voor een man om een lange broek aan te hebben en een t-shirt met korte mouwen, is dat voor mij ook oké, voor mezelf.
Oké, ja.
Dus ik ga zeker niet gesluierd gaan rondlopen, hoeft ook helemaal niet. Maar toch een beetje armen, benen, schouders en benen bedekken.
Ja.
Maar ik denk ook gewoon, als man niet zomaar proberen om een vrouw de hand te schudden, want veel vrouwen gaan dat heel onaangenaam vinden. Gaan dat heel intimiderend misschien ook vinden.
Doe dat niet.
Nee, of alleszins, ze zullen het niet erg vinden als je gewoon even vraagt van, oh, geef ik je een hand? Of
Hoe
begroet ik jou? Dat gaan ze helemaal niet erg vinden, maar ja, daar toch een beetje...
En überhaupt rechtstreeks oogcontact maken. Wat wij heel makkelijk zo paf doen. Ja. Veel vrouwen kijken in die cultuur ook weg. Hè? En dat is ook een soort teken van respect, heb ik wel eens gelezen.
Ja, dat weet ik niet. Maar ja, ik ben natuurlijk een vrouw. Dus waarschijnlijk dat ze dat dan bij mij niet zouden doen. Dus geen idee. Ja.
Nee. Andere dingen nog waar je rekening mee moet houden?
Goh.
Het lijkt mij zelf bijvoorbeeld die enorme gastvrijheid.
Ja.
Hoe je daarmee omgaat.
Ja, dat is niet altijd even duidelijk. Maar ook voor mij nog steeds niet. En ook al spreek ik Arabisch, is het vaak nog een beetje gokken. Ik heb voor mezelf zo wat de gewoonte van, als iemand me iets aanbiedt, dan ga ik 3 keer na of het antwoord ja blijft. Van,
is het wel gemeend?
Ja.
Bedoel je dat?
Ja, ja, zo van, oh nee, dit kan ik niet aannemen. Of, oh nee, bedankt, we willen je niet tot last zijn. Of, nee, dank je, het hoeft echt niet, maar... Als het antwoord 3 keer, jawel, toch wel, blijft, dan denk ik, oké. Dan neem ik het aan. Dan zal het wel gemeend zijn, want ik heb je 3 keer de kans gegeven om van gedachten te veranderen. Dus dan zal het wel oké zijn. Dus ik denk, ja, het is zeker wel beleefd om een aantal keer te testen. Maar als het antwoord echt ja blijft, om het dan ook gewoon in dank aan te nemen en niet toch kost wat kost te willen betalen voor iets... Omdat dat dan ook weer als een belediging gezien kan worden.
Van... Ja, je zit dan ook misschien echt een welgemene ontmoeting weer om in een soort zakelijke transactie.
Ja, ja, en gastvrijheid is zo'n kernwaarde in hun cultuur. Want alles draait ook om sociale relaties. Wie ken je, hoe goed zijn je sociale banden met mensen. Bepalen ook voor een groot stuk je stand binnen de maatschappij. De kansen die je krijgt. Dus gastvrijheid... is ook gewoon zo belangrijk en zijn ze zo trots op... dat het ook gewoon beledigend kan zijn om dan alsnog te betalen. Dus ik zou zeggen gewoon een aantal keer testen, bedenken, tijd geven... En maar dan gewoon
dankbaar aannemen.
Dan gewoon heel dankbaar aannemen, ja.
Ja. Laatste vraag. Wat heeft al dat wandelen over die Jordan Trail... en allerlei andere trails overigens ook... en het leven in Jordanië... Wat heeft dat met jezelf gedaan? En wat heb je daar misschien ook van jezelf over jezelf geleerd?
Er zaten heel veel elementen in die vraag.
Oké. Dus,
wacht hoor, het wandelen, Jordanië. Wacht, waar moet ik beginnen? Ik denk het wandelen op zich heb ik wel uitgeleerd dat het mogelijk is om grote doelen met heel veel kleine stapjes te bereiken. Mm-hmm. Dat we altijd meer aan kunnen dan dat we denken. Maar ook dat wij het leven enorm compliceren. Als westerlingen hier. Dat wij over heel veel dingen piekeren, denken heel veel dingen nodig te hebben. Terwijl de echte kern, de echte essentie vaak heel simpel is. Dat we met heel weinig materiële zaken toch een goed bestaan kunnen leiden. Dat heel eenvoudig is. Ja, en de gastvrijheid en de warmte en de spontaniteit neem ik ook zeker mee. Openstaan voor nieuwe mensen, voor onverwachte uitnodigingen. Dat is iets wat we hier zeker ook veel vaker mogen doen. In plaats van alles te proberen, te controleren, te plannen, af te lijnen.
Het is allemaal zo afgepast, hè?
Ja, het is allemaal heel berekend. Als ik bijvoorbeeld tegen mijn Jordaanse vrienden zeg dat sommige vrienden van mij hier vragen van, zullen we nog eens afspreken? Ja, wat doe jij over anderhalve maand woensdagavond? Dat zij zoiets hebben van, maar zijn dat jouw vrienden of is dat jouw tandarts? Want ik snap niet dat je zo een afspraak moet maken met hun. Dat doen wij alleen bij de tandarts. Dat is toch niet... Ja. Dus dat is iets waar me zeker enorm bij blijft. Van gewoon in het moment sociaal warm te kunnen zijn met mensen. Dat is,
Dus je bent daardoor ook zelf echt anders gaan leven?
Ik probeer het, maar het is natuurlijk niet altijd evident, omdat mensen hier het misschien ook niet gewoon zijn.
Nee.
Om heel spontaan alles te laten vallen en te zeggen, ja, we gaan lunchen nu. Leuk, oké.
Okay. Ja, doen. Dus, nou ja, misschien maar, toch maar doen.
Ja, ik probeer. Ik blijf proberen.
Ja, nou, dat is een hartstikke goed voornemen, Lien. Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Ik heb er zin in om hem te gaan doen.
Oh, prima.
Ik hoop dat het voor meer mensen geldt.
Ja.
Je luistert naar haar Witrood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Lien Santermans. Kijk voor foto's bij haar verhaal even op Witrood bij Facebook of Instagram. Sounddesign Abel Bakema. Als je met plezier geluisterd hebt, neem dan even de moeite om Witrood met sterren te waarderen. En abonneer je vooral, dan mis je geen enkel gesprek. En heb je zelf een bijzondere tocht gelopen waar je veel over te vertellen hebt? Stuur dan even een mailtje aan witroodpodcast@hotmail.com. Dankjewel voor het luisteren en voor nu blijf lekker aan de wandel.